Ja, Vader, dat is ons verlangen. Dat we hier vanmorgen zijn en dat we iets horen mogen ontvangen van uw stem. Dat u heel persoonlijk tot ons hart gaat spreken. En als we zometeen luisteren, uw woord gaan opendoen en misschien dingen horen dat we niet een gedachte hebben. Oh, dat is mooi dat dat voor die anders even dat gezegd wordt. Dat we hier ook echt zitten met een hart wat gericht is op u. En om zelf uw stem daarin te verstaan. Vader, we bevelen dit moment van onderwijs aan voor uw troon. We vragen om de leiding van uw geest. Zodat u tot uw doel kunt komen met ons als mensen. In Jezus' naam. Amen. 2 weken geleden heb ik mogen spreken over de dwaasheid van het kruis. In die dienst hebben een aantal mensen heel bewust een keuze gemaakt voor de Heer Jezus. Hun hart ook inderdaad aan hem gegeven. Na aanleiding van die prediking hebben een aantal mensen ook persoonlijk contact gezocht. Sommigen ook echt met een concrete vraag. En een ander inderdaad echt op zoek van, kun je me helpen naar volgende stappen die ik zou kunnen zetten in mijn leven? En wat er gebeurde, en dan hoor je persoonlijke verhalen van mensen, dat raakt mij dan. En toen dacht ik moet hier iets mee. Natuurlijk, dan doe ik dat. Dat is mijn eerste gedachte, dan ga ik ook bidden. En dan denk ik, maar wat dan, Heer? Wat wilt u mee? En het was eigenlijk al voor de zomer dat ik heel sterk de gedachte had. We moeten terug naar de basis, het kruis van de Heer Jezus. Dat hoort centraal te staan. Dus heb ik een serie gemaakt over het kruis centraal. 2 weken geleden, je kunt hem nog gewoon terugkijken op internet, ging het over de dwaasheid van het kruis. Vanmorgen zal het gaan over het volgen van Jezus zonder reserves. En volgende week gaat het over leven in de kracht en vreugde van Jezus. En dan zit er een week tussen, kun je even op adem komen en dan hebben we startzondag. En dan gaat het over de toekomst na het kruis. Over de opstanding, over je eeuwige hoop. Over perspectief wat je mag hebben in je leven. En in elke dienst heb ik iemand gevraagd uit ons midden om een getuigenis te geven. In die laatste gaat het over hoe kun je nou in een periode van rouw, van verlies, leven ook met perspectief op de eeuwigheid. Leven als een mens met hoop. En in de volgende week heb ik iemand gevraagd om iets te vertellen over hoe kun je in een periode van strijd toch ook de vreugde en de kracht van God ervaren in je leven. En vanmorgen, dat hoor je vanzelf wel. Ik ga met jullie lezen Lucas 14. En ik hoop dat je een Bijbel bij je hebt. Vers 25 tot en met 35. Volgen zonder reserves. Het volgen van Jezus staat er in mijn Bijbelvertaling boven. Grote mensenmenigte, vanaf vers 25, hoofdstuk 15. Ik zie sommigen nog zoeken. 14, oh sorry, hoofdstuk 5. Ja, goed opgelet. Dat is altijd fijn, dat mensen een beetje scherp zijn. Mijn dochter zou zeggen, papa, niet zo snel, rustig aan. Hoofdstuk 14, vers 25. In mijn vertaling staat er boven het volgen van Jezus. Grote mensenmenigte trokken met Jezus mee. En hij wendde zich tot hen en zei, wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen, broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die daar dat ziet hem uitlachen en zeggen, die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. Hoe actueel is het? Hè? Zo geldt dat ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan weer zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Prachtige voorbeelden. Je zou dat ene voorbeeld over die koning die een leger heeft, zou je zo op deze tijd kunnen plakken. Machthebbers inderdaad die sterk zijn, die van tevoren dat berekenen. Maar misschien is het eerste voorbeeld wat dichter bij huis. Stel, je koopt een huis. Mooie grote strakke ramen, zonnepanelen erop, je bent enthousiast. Ik vind het altijd leuk dat soort programma's ook te kijken op televisie. En dan komen ze erachter zo nu en dan ze een kat in een zak gekocht hebben. De hypotheek is rond, al vrij snel na de sleuteloverdracht. Blijkt het toch wel een en ander iets anders te zijn dan had je verwacht. De ramen eens niet van kunststof, het tocht als de ziekte. Geen isolatie aangebracht op de zolder. En heel veel onvoorziene zaken. En het brengt allerlei dingen met zich mee die je niet had verwacht. En zo kan het ook gaan met geloof. Als je het alleen maar kiest voor Jezus, als je alleen maar gelooft vanuit een soort ontmoeting die je hebt vanuit het gevoel van ach, het is gezellig, we hebben vrede ervaren, het is zo'n moment geweest. En dan geeft het in ieder geval wat houvast in moeilijke tijden, maar dan komt het erop aan. Jezus volgen, dat kan je alleen, echt maar, en ook alleen maar volhouden als je goed nagedacht hebt en ook bereid bent om daar de prijs voor te betalen. En Lucas 14 is nogal een confronterende tekst. We zijn bij een soort keerpunt in het evangelie. Jezus is langs steden en dorpen gegaan, heeft zijn leerlingen getraind, ze opgeroepen, heeft zichzelf uiteindelijk ook bekend gemaakt. En ook gezegd, ik zal gaan sterven. Ik denk dat ze er toen nog helemaal niks van begrepen. En ineens na een maaltijd bij iemand aan huis, een hooggeplaatst iemand, gaan ze onderweg. Is Jezus bezig met zijn laatste tocht eigenlijk richting dat moment dat hij zal gaan lijden en sterven. Hij gaat zijn dood tegemoet. En grote mensen, massa's volgen. En ineens staat hij midden op de weg stil. En hij draait zich om. En zegt, wie mij wil volgen. Moet bereid zijn om zijn familie achter te laten. Niet dat je je gezin moet haten. Maar eigenlijk je prioriteiten boven alles stellen. Wat staat nummer 1? Die moet bereid zijn om zijn kruis op te nemen. Eigenlijk ook bereid zijn om een weg te gaan waarin je tegenstand tegenkomt. Waar je met een nek wordt aangekeken. Bereid zijn dat ze je niet zullen begrijpen omdat jij keuzes maakt vanuit jouw geloof. En bezittingen loslaten. Eigenlijk alles wat jij, waar je je zekerheden op gebouwd hebt, moet je bereid zijn voor Gods troon te brengen. Op het altaar. En dan illustreert hij dat met die voorbeelden over het bouwen van een toren en die koning die oorlog voert. Eigenlijk is Jezus gewoon heel praktisch. Weet waar je aan begint. Misschien vanuit PR-oogpunt is het niet de handigste opmerking. Ik denk, kom op Jezus, je wilt toch graag dat mensen je gaan volgen? Nou, we knallen er een goede band in, een goede spreker, charisma erin. En we doen een moment van oproep en dan hebben we weer gewoon 10 mensen als volgelingen genoteerd. Dat is het niet. Jezus volgen is iets anders. Jezus volgen, een keuze maken voor hem, betekent, hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn leven. Ik weet nog dat ik met een collega, wij waren als evangelische gemeente waren wij in gesprek met de gereformeerd vrijgemaakte kerk in Buitenpost. En de evangelische gemeente, christengemeente, daar is de eerste gemeente die erkend werd als gemeente van Jezus Christus door de vrijgemaakte kerk. Dat is nogal vanuit hun opvattingen en de synode, zo was dat een bijzonder proces. Dan moesten we ook 2 jaar lang moesten we daar samenspreking over houden. Met de vertegenwoordiging van de kerken en de kerkenraad. En over thema's, over de plaats van de Bijbel. En de plaats van kinderen, het kruis. Al die dingen, al die belangrijke basisthema's kwamen naar voren. En dan kwamen we 1 keer in de maand kwamen we bij elkaar. En daar spraken we dan over als vertegenwoordigers. Daar moesten we slag van leggen. Moest gestuurd worden door de synode. Een hele toestand. En ik weet nog dat we het op een gegeven moment hadden over evangeliseren. Over het volgen van Jezus. Mensen oproepen. En ik weet nog dat ik met mijn collega in het dorp liep, in Buitenpost. En hij zei, ja, Gerrit, dus ik weet het niet, maar evangeliseren met jullie als gemeente vind ik toch altijd wat lastig. Ik zei, hoezo? Ja, hij zei, waar moeten die mensen na die tijd heen? Ik zei, hoe bedoel je dat? Ja, hij zei, maar welke kerk gaan ze naartoe? Ik zei, joh, het interesseert me niks. Hij zei, hoezo niet? Ik zei, als wij hier met z'n tweeën in het dorp lopen en we komen iemand tegen, we mogen iemand vertellen over de Heer Jezus. En die geeft zijn leven. In welk kaartenbakje die naam straks komt, ik doe er een strik omheen en je mag ze allemaal hebben van mij. Want volgens mij gaat het maar om 1 ding. Niet in welk kaartenbakje jouw naam zit, maar staat jouw naam opgetekend in het boek van het leven. En zelfs als voorgangers moet je dan even nadenken, wat is dat eigenlijk, het volgen van Jezus? Wat doe ik met die oproepen? Leerling van Jezus zijn betekent dat je bereid bent om af te zien van alles wat mensen ooit hebben bedacht of uitgevonden om zichzelf als het ware overeind te houden. Dat werd zichtbaar bij die torenbouw van Babel. Ik geloof dat Jezus daarom ook dit voorbeeld hier aanhaalt. En het wordt zichtbaar in elke oorlog die na die tijd is gevoerd. Volgen zonder reserve. In het Grieks, als voor het woord volgen, heb je eigenlijk 3 betekenissen. De eerste is nalopen. Dat is niet zomaar achterna lopen. Het is niet zomaar simpelweg achteraan gaan. Want Joden noemen een leven met God ook wel het lopen over een weg. Je gaat dan de weg van toewijding, gehoorzaamheid en je leeft Gods geboden na. Nalopen. Het tweede is nadoen. Ik denk niet dat ik dat verder hoef uit te leggen. Maar het derde, en dat is het woord wat Jezus hier gebruikt, is tot mij komen. Wil je mij volgen, wil je tot mij komen. Weet je, massa's mensen lopen Jezus achterna. Massa's mensen doen Jezus na. Maar ben je echt tot hem gekomen? En Jezus gebruikt het woord, ik zal het proberen uit te leggen. Dan heb je zicht op jezelf. Afgelopen dagen nog zag ik het in een film ook als voorbeeld naar voren komen. Moet je even teruggaan, de Heer Jezus is mijn leerlingen onderweg. En na zijn opstanding zijn zijn leerlingen op momenten hebben ze zich verborgen en zijn ze eigenlijk bang voor al die Romeinen. Want oh jee, de Romeinen zijn op zoek, want het lichaam van Jezus is ineens niet meer in het graf. De film Risen trouwens gaat erover. Volledig fictief, maar wel indrukwekkend. En dan zijn ze op een bepaald moment, hebben ze trek, ze hebben honger en dan gaan ze vissen. Dan pakken ze hun oude beroep weer op. En ze vissen de hele nacht en ze vangen niks. En ineens staat daar iemand aan de kant en die zegt, gooi het net maar uit aan de andere kant van de boot. En dat doen ze dan. En dan komen er ineens een massa's vis. En dan komt er een diep besef bij Petrus. Ik ben het niet waard. Ik ben het niet waard om bij u te horen. Dat is komen tot. Met een diep besef en zicht op wie jij bent. En een diep besef vanuit je zicht op je zondige natuur over de heiligheid en de grootheid van God. En dat is eigenlijk wat Jezus van jou vraagt. Dat je zicht hebt niet op zijn wonderen en tekenen en op al die wijze dingen die hij heeft gezegd, Maar dat je in eerste instantie zicht krijgt op wie jij bent ten opzichte van hem en van zijn vader. Jezus, je kunt mij wel achterna lopen. Je kan misschien wel bewust zijn of belust zijn of gericht zijn op wonderen, op die spectaculaire ervaringen. Maar dan is Jezus niet meer als een soort religieuze goeroe. En Jezus had kort daarvoor gezegd dat hij moest lijden en sterven. En daar wijst hij eigenlijk ook naar. Mij volgen is ook je kruis op willen nemen. En een leerling van Jezus is iemand die van Jezus leert. Volgens mij zijn de volgende woorden belangrijk. Denk na over je prioriteiten. Jezus boven alles. Boven je familie. Je status. Je comfort. Ja, dat mag er allemaal zijn. En het is allemaal belangrijk. Maar dat mag je niet weerhouden om tot hem te komen. Tweede, verantwoordelijkheid. Je kruis opnemen. Jouw keuzes. Jouw geloof. Jouw volharding. Jouw verantwoordelijkheid. Paulus zei het zo prachtig in Handelingen 20. Ik ben rein van het bloed van allen. Ik ben voor niemands ondergang verantwoordelijk. Ik heb gedaan wat God van mij heeft gevraagd. Ik heb gedaan om Gods doel, Gods bedoeling door te geven. En nu is het aan mensen zelf wat ze daarmee gaan doen. Voor mij is dat een ontspannende tekst, zo'n woord uit Handelingen 20. Ik weet nog best dat ik nog niet zo lang voorganger was. En dan kom je met collega's in aanraking. En in die ontmoetingen, dat zijn altijd een beetje awkward momenten. Want die voorgangers, dat zijn allemaal van die haantjes. Ik ben er ook één van. En die gaan elkaar successen delen. Dus die eerste bijeenkomst, hoeveel dopelingen heb je gehad? Hoeveel mensen zijn er toegetreden? En ik voelde me zo'n manneke. En onbewust prikkelt dat iets. Oké, ik moet dus goed preken. Goede argumenten. Met charisma, met overtuiging. Dan heb ik na het ook een aantal trofeeën die ik op de schoorsteenmantel kan neerzetten. Totdat God mij heel duidelijk bepaalde. Jij bent niet verantwoordelijk voor wat ik doe met dat woord. En ik heb echt moeten leren, ook in mijn voorgangerschap, om niet te gericht te zijn op de aantallen, op de getallen. Maar vooral gericht te zijn op wat vraagt God van mij. En ik aan hem over te laten hoe het dat het iets uitwerkt. En ik zal je vertellen, dat blijft elke keer een enorme uitdaging. Want soms heb je van die preken en denk, nou, als ze hierdoor niet in huilen uitbarsten, dan weet ik het ook niet meer. En dan denk je, nou, dan doe je bij wijze van spreken een oproep en dan komt er geen enkele reactie. En dan kom ik echt nog wel eens, dan kom ik thuis. Ik weet niet of je het ook al hebben als aanbiddingsleider. Dan heb je een geweldige aanbiddingsdienst voorbereid. En dan heb je het idee van, nou, weet je, het landt niet. Totdat je dan ineens thuis komt en dan komt er 3 dagen later komt er een mail. Met iemand zijn persoonlijke verhaal. Ik heb het hier al verschillende keren ook weer mee mogen maken. En dan raakt het mij diep hoe God uiteindelijk tot zijn doel komt. En spreekt tot harten. Dus verantwoordelijkheid nemen geldt voor ons allemaal. Doen wat God van je vraagt. En niet resultaatgericht zijn, maar de uitwerking daarvan aan hem over te laten. Derde woord, belemmeringen. Opruimen. Wat houdt je tegen in het tot Jezus komen? Je rijkdom, je status, de gewoonte. Denk aan het verhaal van die rijke jongeling. Hij liep verdrietig weg. Hij kon niet loslaten de dingen die hem zo eigenlijk vasthielden. Het volgen van Jezus, dat kost je wat. Je zei het net al, Jeroen. Misschien wel vriendschappen. Misschien zelfs wel gedoe in je familie. Misschien wel het goede contact wat je hebt met collega's of met buren. Want jij bent anders. Wat zegt de Bijbel? Gij geheel anders, want je hebt Christus leren kennen. Denk eens na, in hoeverre onderscheid ik mij, nu ik echt openlijk belijd dat Jezus mijn Heer is, mijn Heiland, mijn Verlosser, hoe onderscheid ik mij te midden van de samenleving, van de mensen om mij heen? En niet door vromer te doen, heiliger te doen, maar is er iets in jouw leven te zien van het hart van God? Van zijn liefde, van zijn heiligheid, van zijn belofte. Ja is ja. Voor de wereld klinkt het echt dwaas hoor, dit soort dingen. Je leven verliezen om het te vinden, kom op zeg. Alles opgeven. Ik heb het zelfs mensen wel eens horen zeggen. Hoe kun je zo leven? Er is zoveel meer. Je had echt wel kunnen slagen in het leven. Letterlijk is een keer iemand bij me gekomen. Die had mij horen praten. Je bent redelijk wel bespraakt. En die bood mij een baan aan bij een verzekeringsmaatschappij. Want je bent heel goed in het verkopen van verzekeringen. Had ik waarschijnlijk meer gekregen dan dat ik nu krijg elke maand, financieel gezien. Nog. Sjoeke is heel tevreden, nog meer. Ik ben ook tevreden hoor, laten we daar willen. Alles opgeven. Alles eigenlijk als ondergeschikt. Achter, kijk eens naar je leven, bespiegelen het eens. Je comfort, je rijkdom, je financiën. Jezus zei, of Paulus zei in Filippenzen 2 over Jezus, hij ontledigde zichzelf, werd een dienaar en gehoorzaam tot in de dood. Ja, de dood van het kruis. Volgens mij zit daar de kern in. In het volgen van Jezus. Jezelf ontledigen. Ga nog eens met mij mee naar Lucas 22. Want Jezus houdt dit zijn leerlingen vol. Dus we zitten in die maaltijd vlak voordat Jezus uitgeleverd wordt, gaat sterven. En dan heeft hij een aantal dingen nog gezegd in Lucas 22, vanaf vers 28 tot 31. En dan heeft hij het over het volgen. Dan heeft hij het tot zijn vertrouwelingen, hè? De mensen die echt voor hem hebben gekozen. Ze zitten bij hem aan tafel. Het is die laatste maaltijd, het laatste avondmaal. En dan zegt Jezus, en dan kijkt hij, ik zie hem zo bijna rondkijken, de 12, even de tafel rond. Jullie zijn allemaal bij me gebleven. In al mijn beproevingen, steeds bij me gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap, zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken en aan mijn tafel en zetelen op de troon om recht te spreken over de 12 stammen van Israël. Nou, geweldige belofte. Het volgen van Jezus gaat je wat opleveren. Het ligt nog ver weg, maar het is een maaltijd. Het is met hem regeren. Het is aan zijn tafel kunnen zitten. Maar dan komt er iets achteraan. Simon, Simon. Weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeheist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor jullie gebeden, opdat je geloof niet zal bezwijken. Misschien denk je wel eens tot nu toe van, zo radicaal, Jezus volgen, kan ik dat wel? En daar is Jezus eerlijk over. Er is een tegenstander van God. Dat zeven kennen wij niet meer zo, maar de duivel zou proberen dat elke keer op de proef te stellen. En je wordt gesift. Zeven. Er wordt zichtbaar welke mensen werkelijk tot hem zijn gekomen of die behoren tot de grote schare fans. Dat is natuurlijk een... In dat gesprek was er een discussie, wie is nou het belangrijkste? En dan komen die geweldige beloften in aan, komen naar voren. Maar Jezus zegt, lieve vrienden, alles zal door elkaar worden geschud in je leven. De Satan gaat elk aspect van je leven aanspreken. Je zult er mee gaan maken dat er relaties zullen zijn die gaan wringen. Je zult problemen krijgen op school of op je werk. Er zal drukte zijn, afleiding. Ja, en het zal lastig zijn. En er komt toch een geweldige belofte van Jezus erachteraan. Ik zal voor jullie bidden. Het volgen van Jezus hoef je niet in eigen kracht te doen. Simon, Simon, de Satan heeft zich voor jullie opgeëist om te ziften als tarwe. Maar ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zal bezwijken. Dat je het vol kan houden. En die belofte van Jezus, die geldt ook nu voor jou. En in de nabije toekomst. Daar is de Bijbel duidelijk over. Hebreeën 7 zegt het. Omdat hij voor altijd leeft, zal hij ook voor ons pleiten. God zit aan de rechterhand, of Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Waar hij voor ons bidt en pleit. Ook nu. Jezus overziet de tijd. Weet wat wij hier in 2025 in tegenkomen. Romeinen 8, Christus die gestorven is, meer nog, degene die is opgewekt, is opgestaan uit de dood, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Het geheim van volhouden, dat bedacht ik me ook zo van, Gerrit, wat maakt nog dat je steeds toch nog in de bediening blijft staan? Dat is niet mijn kracht. Maar dat is de voorbeden van Jezus. Het feit dat de gemeente van Jezus nog bestaat, is niet je eigen verdiensten, niet onze wijsheid. Dat Elim over een paar jaar, 40 jaar bestaat, is niet jullie verdiensten van iedereen vanaf het eerste uur, maar het is zijn voorbeden. Ik laat mijn kinderen niet los. Ik laat mijn gemeente niet los. Goed. Maar weet je, dat kruis, dat vraagt wel om radicale keuzes. Wie zijn leven zou willen behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden, zei Jezus. Er is geen middenweg. Kies je voor je eigen leven. Ik kan je vertellen, je zal het verliezen uiteindelijk. Of wil je tot Jezus komen en je leven, hier is mijn hart, hier is mijn leven. Dan zal je iets ontvangen. Het eeuwige leven. Ryle, een Puritein, schreef, een halfhartige christen is geen christen. Het kruis vraagt niet een soort neutrale zone, dat vraagt eigenlijk maar één ding. Alles of niets. Verlies is winnen. Als je je overgeeft aan Jezus, ontvang je een nieuw leven, een nieuwe identiteit, eeuwige hoop. Gaat God een herstelproces starten in je leven. Ik wil iemand uitnodigen, Lielkje, hoe je in de loop van je leven steeds meer leerde om los te laten en iets van Gods zorg heel persoonlijk ook hebt mogen ervaren in de afgelopen periode. Lielkje, mag ik je uitnodigen om daar iets over te vertellen?
Zoals de meesten van jullie weten, heb ik me 12 januari laten dopen. In mijn getuigenis vertelde ik al dat de muziek van Morning Light mij door verschillende periodes van mijn leven heeft heen geleid. Ook mijn dooplied, Jezus mijn voorbeeld, van Morning Light is een bewuste keuze geweest. En één zin in het nummer bleef bij mij hangen. Het is geen garantie dat mij niets gebeurt en hoge golven mijn toekomst verscheurt. Niet wetende dat die zin 4 dagen later werkelijkheid zou worden. Op 16 januari is geheel onverwachts mijn lieve moeder overleden. Ook tijdens de crematie zijn de verschillende nummers van Morning Light gedraaid. In deze periode van rouw mochten we een kaart van Willem en Jenny van Morning Light ontvangen. Wat waren we ontroerd. Er stond een mailadres bij en ik heb hun een mail gestuurd. Daarop kreeg ik een mail terug met het volgende. Liederen die ik schrijf hebben vaak iets te maken met wat je dagelijks meemaakt of wat anderen meemaken. Dat kan iets moois zijn, maar ook erge gebeurtenissen zoals nu bij jullie. Ik had al een poosje geen nieuw lied geschreven, maar ik dacht, ik schrijf iets wat jullie is overkomen. Dit was het nummer Als het groom van blijde dagen gaat verdwijnen. Wat waren we dankbaar voor dit nummer, speciaal voor ons geschreven. Op 19 april hebben we Willem en Jenny persoonlijk kunnen ontmoeten en bedanken voor dit prachtige nummer. Ik ben er dan ook heel dankbaar voor dat ze hier vandaag aanwezig zijn. Meer en meer begon ik te beseffen dat deze bijzondere ontmoeting en vriendschap die inmiddels is ontstaan, geen toeval is geweest, maar het werk van onze hemelse Vader.
Dankjewel. Misschien is dit wel het bidden en pleiten. Dat God voor je zorgt, ook op de momenten dat het moeilijk is. Ik weet nog vlak voor jouw doop, we stonden in de hal en dat je zei, ja, mijn moeder kan niet komen, ze is niet zo lekker. En een paar dagen later overlijdt ze dan. En dan is het bijzonder hoe God via anderen eigenlijk zijn zorg geeft aan mensen. Weet wat jij nodig hebt. Je hebt iets losgelaten, je heeft je niet tegengehouden. Je wilde daar getuigen van jouw nieuwe leven met de Heer Jezus. En je hebt iets gewonnen. Herstel, een nieuwe identiteit. We hebben er al veel over mogen spreken. En God is, dat wil ik tegen je zeggen, God is in jou begonnen. En ik heb heel sterk de gedachte, hij gaat het ook afmaken. Sta maar open voor al het nieuwe wat hij nog aan je gaat geven. Slot. Wat hou jij nog in reserve? Wat heb je niet gegeven aan Jezus? Hoe ziet jouw kruis eruit dagelijks? Wat vraagt hij van jou? Met betrekking tot trouw zijn, ook als het je wat kost. En de derde vraag, en daar mag je over nadenken. Ben jij bereid om te verliezen, om daarna iets te winnen? Vertrouw je erop dat achter het kruis echt leven ligt. Jezus zoekt geen fans. Geen toeschouwers. Maar mensen die hem volgen zonder reserve. En dan ga je nadenken en denk je, ja, dit brengt me bij de doop. Dat is niet de traditie van baptisten, of van evangelische of pinksterchristenen. Maar dat is een zichtbaar teken van een radicale keuze. Met hem sterven, opstaan in nieuw leven. En Romeinen 6 zegt het zo duidelijk. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in zijn dood. Gelijk Christus uit de dood is opgewekt, zodat wij ook in een nieuw leven kunnen wandelen. In je doop laat je zien, ik ben niet meer van mijzelf, maar van Jezus. In de doop zeg je, ik leg mijn oude leven af en ik vertrouw het toe aan hem alleen. En in de doop beleef je eigenlijk heel concreet waar ik het vanmorgen over gehad heb. Ik geef alles aan hem om dat nieuwe leven te winnen. Misschien kom je hier al heel lang en volg je Jezus al. Maar heb je nog nooit die stap tot de doop gezet? En ik weet dat er verschillende mensen zijn die dat niet gedaan hebben. Die hebben nog bepaalde reserves. Stel niet uit. Discipelschap zonder volgen van Jezus, zonder reserve, betekent ook publiekelijk getuigen dat je bij hem hoort. Zoals ik al zei, Jezus zoekt geen fans, maar volgelingen. Geen toeschouwers, maar discipelen. Geen mensen langs de weg, maar mensen die met hem mee durven gaan naar dat kruis, naar Jeruzalem. Ja, en de weg van het kruis is niet de makkelijkste. Maar wie alles verliest om Christus, die vindt hem. En wie hem heeft, die heeft het leven. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, ik geef het nu op dit moment ook aan u terug. Wilt u degene zijn die ook dit uitwerkt in ons leven? En u kent een ieder van ons. U kent de gedachten die we hebben gehad. En ik geloof dat uw woord zo krachtig is dat het diep door wil dringen. Wilt u tot ons hart gaan spreken? En ons helpen om alles aan u over te geven. Om echt tot u te komen. Voor het eerst of opnieuw. Na te denken over onze prioriteiten. Onze verantwoordelijkheid te nemen. Maar heren, dan hebben we zo nodig dat wat u ook belooft. Dat u voor ons bidt en voor ons pleit. Want we willen eerlijk tegen u zeggen dat we zwakke mensen zijn. Snel afgeleid. Snel inderdaad weer in de ban van dingen die ons zo bezig kunnen houden. Waardoor het soms wat halfzachtig en struikelend bijna uw volgen is. Vergeef ons, Heer, daar waarin we tekort hebben geschoten. Heer, maak ons schoon, want dat is ook het beeld van het kruis, Heer, dat we alles bij u mogen brengen, ons schoon mogen laten maken door u. Door uw bloed, want daarom heeft het daar gevloeid. Om vervolgens in dat nieuwe leven te stappen. En neem ons bij de hand, maak ons vol van uw geest. Zodat wij het verschil kunnen maken in een wereld die ver van u verwijderd is, van u vervreemd is. We danken u, Heer, voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat u ons nooit loslaat. Maar dat u ons bij de hand wil nemen. Vader, hier zijn we. We komen opnieuw tot u. Heere, zegen ons en laat ons merken dat u degene bent die voor ons bidt en pleit. Zodat wij vol kunnen houden om u te volgen. In Jezus' naam. Amen.